is toch weer een paar keer gebeurd, zegt ze. Het gaat ook zo snel. Hij hoeft een bepaald onderwerp nog maar aan te kaarten en ik schiet erin. Ik verlies mezelf totaal en kan dan eigenlijk alleen nog maar defensief of aanvallend reageren. Hij schrikt dan en wordt boos van mijn reactie, klapt helemaal dicht en loopt weg. Dat maakt me helemaal razend en voor ik het weet verander ik in een vuurspuwende draak. Daarna vervolgt ze. Achteraf, als ik wat meer op mezelf ben, bijvoorbeeld als ik mijn hond in het bos wandel, dan begint het me te dagen en dan komt, ah ja, wat er nu net gebeurde. Dat is waar ik het in de therapie vaak mee op over heb. Of dat is waarschijnlijk mijn gekwetste kind wat dan geraakt wordt. En dan die automatische piloot die dan daarop reageert. Ah ja, ja, dat is het. Triggers. Vandaag wil ik het met jullie hebben over triggers. We zijn aangekomen bij seizoen 3, aflevering 28 van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. Mijn naam is Job Hulshoff en ik zit hier vandaag in onze praktijk samen met mijn collega's Sonja Maas, Bart de Koning en Livia de Vos. We werken allemaal als psychotherapeut en coach bij de groepspraktijk Even in Eigen Kleur. We geven daar individuele sessies en relatietherapie op 4 locaties. In Antwerpen, Brussel, Rotselaar en in Westmalle. En natuurlijk werken we ook allemaal bij Labs bij Reconstructive. En daar zijn we begeleiders van workshops, retraites of opleidingen. Dus dat gaat meer over een groepsdynamiek. Oké, terug naar het onderwerp triggers. Wat wil ik vandaag bespreken? Ik wil stilstaan bij wat zijn triggers? Welke functie hebben triggers? Hoe kunnen we ervan leren en ze gebruiken meer als een soort wegwijzer op ons pad? Op welke manier kunnen we de kwetsuren van ons innerlijke kind helen en meer tot rust brengen? En hoe kunnen we samen met onze partner oplossingen zoeken om net iets minder vaak ergens in te worden meegezogen of er sneller weer uit te kunnen geraken? Oké, laten we beginnen met wat zijn triggers? Eigenlijk zijn triggers niet meer dan aanleidingen die iets in gang zetten, die iets in een proces in gang zetten. Meestal worden we getriggerd door iets wat in het verleden, meestal wat ons het meest echt langdurig triggert, de triggers waar we het meest hardnekkig last van hebben, zijn eigenlijk ervaringen uit onze kindertijd, waar we eigenlijk ook niet altijd echt van weten. Ja. Wat het nu precies is, maar in elk geval wat er gebeurt, is als de zoon als daar ergens iets wordt geraakt in die kwetsuur of pijn, dat je eigenlijk kan zeggen dat je direct als een soort automatische piloot met bepaald gedrag gaat reageren. En dat kan ook voor iedereen anders zijn. Hè? In het voorbeeld wat ik net gaf, merk je dat de cliënte, de vrouw waar ze die ik aan het woord liet, dat die eigenlijk dan ergens heel defensief reageert en dat ze zegt dat haar partner juist dichtklapt. Maar er zijn verschillende reacties die dan eigenlijk naar voren komen als je wordt getriggerd. En dat je zou kunnen zeggen dat dat zo snel gaat en zo, en ja, daar komen we straks op terug, in die diepere laag komen, dat je eigenlijk gelijk automatisch reageert en dat je eigenlijk moeilijk met je gezond verstand, of zoals wij dat in de sessies ook al noemen, met ons volwassen stuk, eigenlijk amper nog kunnen reageren. Als het opkomt, valt het ook bijna niet te stoppen. En vaak zijn hetgeen wat ons dan raakt ook vast onbewust en is het niet zo duidelijk wat ons nu raakt. En op dat moment, als dat gebeurt, is dat voor ons vaak ook eigenlijk niet aan de orde. We staan daar niet zo stil van, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Die eerste reactie om ons te beschermen of om heel snel aan een bepaalde behoefte te voldoen, die is er dan heel erg snel. Welke functie hebben die triggers dan? Natuurlijk zijn ze ontstaan als een soort functie om ons te beschermen, om heel snel, als er iets in onze omgeving gebeurde, met dat gedrag te komen wat op dat moment waarschijnlijk ook wel beschermend was. Welke functie kunnen ze nu hebben? Is dat we eigenlijk ja, er meer naar kunnen gaan kijken. Om te zien van, ja, wat heeft er eigenlijk in mij nog aandacht nodig? Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat triggers ja, ons helpen om helder te krijgen van, hey, wat we waar, in welke richting moeten zoeken als ik wil groeien. Als ik wil ontwikkelen. En dat hebben jullie misschien in andere afleveringen van ons al gehoord. Eigenlijk is ook ons uitgangspunt, zowel in de therapie als met de workshops, dat we ons beter voelen als we zowel individueel of als in de relatie, als we ergens een stukje kunnen ontwikkelen, als we kunnen groeien. Hoe kunnen we dan ervan leren als een soort van wegwijzers op ons pad? Dat gaat dus inderdaad over vooral bewustwording. Veel triggers zijn we ook ons niet van bewust. Dat kan inderdaad, zoals wij dat doen, in de vorm van therapie. Dat kan ook door zelf regelmatig te gaan zitten en bijvoorbeeld te gaan schrijven om te kijken van, wat is er nu eigenlijk gebeurd vandaag? Wat is er nu eigenlijk gebeurd gisteren? Waar raakte mij op dat moment? Om op die manier daar stap voor stap wat meer helderheid in te krijgen. En dan vragen als van, oké, ik kan me niet voorstellen dat ik ergens bang voor was, maar als ik mij toch de vraag stel, als dat onderwerp aangekaart wordt, of als iemand dat of dat wil doen, waar ben ik dan bang voor? Of waar wil ik van weg? Of wat wil ik dan heel graag juist wel dat er gebeurt? Als je daar op die manier, of in therapie, of in een gesprek met iemand, of met je boekje gaat schrijven, dan is er meer kans dat je, zoals wij dat dan noemen, niet vanuit dat getriggerde, gekwetste enkel kunt reageren, maar dat je ook wat meer met je gezond verstand of met je volwassenen kan kijken van wat ligt er nu eigenlijk onder? En wat een hele belangrijke is, bij triggers die zo snel gaan, is dat je eigenlijk vooral het felst reageert op van wat wil ik niet? Zeker als dat gebeurt in de relatie, zoals in dat voorbeeld, dat dan eigenlijk de kunst is om dan jezelf in die zin wat te kalmeren en te gaan kijken van, maar wat wil ik dan nu eigenlijk wel? Dus als het over dit onderwerp gaat, of als het ergens over gaat, wat wil ik wel? En dat is vaak moeilijk, omdat dat eigenlijk ook is wat die snelle reactie tegenhoudt. En dat komt denk ik ook voor dat we als kind ook in sommige situaties die ons pijn deden, waar we last van hadden, gewoon, dat was niet aan ons om op dat moment te gaan kijken van, hé, wat wil ik nu eigenlijk en hoe kan ik een oplossing zoeken? Dat was gewoon niet aan de orde. Natuurlijk, als je dan wat meer inzicht krijgt van, hé, wat heeft mij getriggerd en hoe wil ik het dan anders? Dan komen we natuurlijk bij het oefenen. Dus dat je dan eigenlijk meer komt van, hé, nu krijg ik het een beetje door. Om dan te gaan kijken van, ja, wat zijn de verschillende aspecten en hoe kan ik of voorkomen dat ik erin ga schieten in de toekomst, of hoe kan ik toch nu terugkomen op bepaalde onderwerpen, omdat ik ergens wel weet met mijn gezond verstand van dat onderwerp waar ik de vorige keer met mijn partner, waar we ruzie over hebben gekregen, of waar van alles gebeurde, waar we ergens inschoten, we hebben er nog niet echt naar gekeken. We zijn zo ergens ingeschoten en dan moest het stoppen. Maar eigenlijk om te kijken van wat willen we nu eigenlijk, dat gaat dan over het stukje van het oefenen. En ik wil natuurlijk ook even stilstaan met op welke manier kunnen we die kwetsuren waar we in getriggerd worden meer helen en tot rust brengen. Zoals ik net al heb geschreven, door inzichten te verwerven, door de bewust aandacht aan te geven en door op die manier, eigenlijk, we noemen soms het gekwetste kind ook wel het niet geziene kind. En eigenlijk op de momenten dat je toch zelf, je zou kunnen zeggen, als de ondersteunende ouder naar je gekwetste kind toch gaat kijken van, hé, waar gaat het hier nu over? Waarin word je geraakt? Wat doet jou pijn? Wat geeft jou verdriet? Dat al een stukje is om die wonden wat rustiger te krijgen. En natuurlijk hebben wij bij onszelf en in de afgelopen jaren ook gemerkt dat die diepe, snelle reacties als we getriggerd worden, dat ook wel vaak in diepe, diepe lagen zitten. En dat niet altijd zo heel goed werkt dat het om het enkel via ons brein inzichten te krijgen en dan te oefenen. Maar dat het dan ook belangrijk is dat we ook echt nieuwe ervaringen krijgen in, ja, in hetgeen wat ons eigenlijk triggert. En dan komen we natuurlijk bij de workshops, bij hetgeen wat er in de groepsdynamiek is. Om dan, zou kunnen zeggen, wat ik in de voorbereiding er hierachter kwam, is natuurlijk ook in een groepsdynamiek, als we oefeningen doen, worden we ook wel getriggerd en komt er iets los. En tegelijkertijd ervaar ik dat als toch anders, dat eigenlijk iets wordt gekalmeerd, waardoor we op een of andere manier vaak het nieuwe kunnen uitproberen. Dat we toch op een of andere manier, dat dat een mogelijkheid biedt om niet in het, altijd in het oude te schieten, maar dat er ook, ja, manieren tevoorschijn komen om het nieuwe te doen. En ja, dat is hetgeen dat ik denk van hoe, waar werkt het in die diepere laag om daar andere ervaringen te hebben, dat hetgeen wat zo getriggerd wordt, hoe meer we daar nieuwe ervaringen aan die, ja, oude programmatie aan toevoegen, dat ook wanneer die trigger dan daarna in het leven weer ontstaat, dat die denk ik niet alleen met het oude contact maakt, maar ook met de nieuwe ervaringen die we hebben gehad. Bijvoorbeeld in de workshop, maar ook als je jezelf uitdaagt om heel veel daarmee te oefenen, krijg je ook nieuwe ervaringen. Ja, dat krijg ik ook regelmatig terug van mensen die aan de slag gaan met hun inzichten en dan merken van ja, het lukte mij toch om, hè, in dat voorbeeld wat ik net in het begin aanhaalde, als je dan toch merkt, ja, ik had het door. En hè, een van de vorige afleveringen gaat over de pauzeknop. Als ik dan toch even op de pauzeknop kan drukken, ik kom tot rust. En dan kan ik meer tot oplossingen zoeken. Hoe vaker je die ervaring ook inbedt in, ja, in jezelf, dat je daar ook meer sneller contact mee kan maken. Als laatste, omdat natuurlijk onze podcast een rode draad heeft van relaties, denk ik dat belangrijk is, wat kun je ook doen met je partner, om, ja, toch wat minder allebei last te hebben van elkaars triggers en hoe je heel snel zo in dat hele, ja, snel spanning verhogende punt gaan, is eerst voor jezelf onderzoeken van wat zijn mijn triggers en hoe reageer ik daarop. En dat je dan eigenlijk samenkomt om eens daarover te praten van, ja, dit zijn ze bij mij. Als jij daar en daar wat gebeurt, er heel vaak dat. Dat is bij mij. Ik denk als je daar samen met elkaar over praat, dat dat al anders kan zijn. En ook dat als, ja, als je het van elkaar weet, dat wil niet zeggen dat je het gelijk niet meer zal voelen, maar dat dat wel met de tijd meer mogelijkheid geeft om rustiger te reageren. En wat ik zelf denk ik ook wel heb gehoord, ook van cliënten die daar al mee geëxperimenteerd hebben, is als je met een, dat klinkt stom, maar met een soort codewoord. Dus als je toch ook weet van als de ander ziet van hij of zij schiet nu ergens in, dan schiet je meestal zelf ook ergens in en word jij weer getriggerd en zo ga je omhoog. Maar als je in een rustig gesprek met elkaar erover hebt gehad en zegt van, oké, ik noem maar wat, als jij dat of dat zegt en ik zeg pindakaas, dan weet jij gewoon van, alright, oké, daar hebben we het over gehad. Blijkbaar moeten we eventjes stoppen, want dit is denk ik niet, volgens mij schiet je nu ergens in. En ik voel ook dat ik nu eigenlijk alleen maar zo of zo wil reageren. Dus laten we eventjes kijken of we even kunnen pauzeren om wat minder vanuit die triggers te reageren. Dat was mijn aanleiding. En ik luister graag naar jullie.
Ik wil wel starten. Ja, dank je Job. Het lijkt mij vrij volledig. Het is ook wel is leuk om zo het enkel over dit dan te hebben. Hè. Het is een soort van een soort van momentopname, ik denk waar dat iedereen herkent, waar er ons zoveel gebeurt, maar waar we toch op de een of andere manier heel moeilijk vat op krijgen. En wat dan wel vaak het begin is van, hè, mensen worden op een moment getriggerd. Ik denk ook twee mensen tegelijkertijd worden ergens ingezogen. Eigenlijk een soort gecatapulteerd beide naar hun kindertijd, waar ze niet aan kunnen. Maar tegelijk kan dat ongelooflijke gevolgen hebben, omdat de dingen die dan gezegd worden en het gedrag dat dan gebeurt om eruit te geraken, hè, uit die paniek eigenlijk, want eigenlijk is het een soort paniekreactie, een soort van verwarring ook, ik denk een intense verwarring. Bij mijzelf is het beginnen beter gaan toen ik dacht van, op zo'n ogenblik is het zo verward en dat is zo afschuwelijk, maar je gaat er zelf moeten uit geraken. Je kunt niet verwachten dat door u ergens tegen te gooien of dat iemand anders u daarbij kan helpen.
Mm.
Hè? Maar wel dat het intens onaangenaam is, omdat je eigenlijk niet echt snapt wat er u gebeurt.
Mm.
En het helpt denk ik toch ook, of het heeft mij in elk geval geholpen om te beseffen, het is misschien maar 10% nu. Het is gewoon iets dat mij terughaalt naar het verleden. En die teletijdmachine, dat hebben wij nu eenmaal in ons, dat is trauma. Dat is dat wat er in ons onbewustzijn opgeslagen zit. Dat is dat ook wat er soms in ons dromen komt. Daar maken wij ook de afschuwelijkste dingen soms mee.
Mm.
He, dat is dingen dat wij als mensen dragen. Ja, en af en toe, hoppaka, gaat er een doosje open. Maar het is niet altijd helemaal nu. En ja, we moeten nu dan wel eigenlijk ons wat rustig houden om er te kunnen naar te kijken. We moeten er een beweging mee maken. Maar het helpt niet om je vanuit gedrag ergens tegenaan te gooien, eigenlijk om de verwarring en om het afschuwelijke gevoel niet te voelen.
Mm.
Want heel veel mensen gaan dan ofwel roepen, tieren, dat is dan in mijn geval zo, maar dat is eigenlijk om niet te voelen. Maar daardoor natuurlijk zet je kettingen in gang. Ja, de essentie is toch van dat je op zo'n moment eigenlijk het met jezelf te doen hebt. Ik denk dat het een ervaring is van verschrikkelijke eenzaamheid, van een soort van totaal desolaat, niemand begrijpt mij, ik begrijp mezelf niet meer. Het is werkelijk een hele intense, heel afschuwelijke ervaring eigenlijk, waar je terug in terechtkomt. En eigenlijk heb je dan alleen maar jezelf. En als je terug jezelf hebt, dan kan je terug contact maken met de ander. En ik denk dat dat gewoon in een andere volgorde niet kan. Je kan ook mensen die ingetriggerd worden niet helpen, denk ik. Je kan wel zorgen als iemand getriggerd wordt dat je zelf in jezelf blijft, in je eigen lichaam.
Ja.
Want het is ook een ervaring van uit je lichaam gaan.
Ja.
Van jezelf verliezen eigenlijk. Van jezelf verliezen. Dus het is op zich eigenlijk ook superboeiend dat dat gebeurt, dat dat zomaar kan gebeuren, vanuit het niks. De snelheid waarmee dat gebeurt. Maar op zich toont het wel. Het is eigenlijk een stuk van je onbewuste dat dan ineens oppopt. Ja, we moeten gewoon ook leren om daar wat rustiger en wat meer curiositeit of zo. Alleen onszelf te kijken. Elke mens kent het. Ik bedoel, er zijn gewoon geen mensen die niet getriggerd worden. Dus het is zoiets normaal waar wij toch op een zo'n abnormale manier mee omgaan. Ja, en ik denk eigenlijk dat we het niet kunnen voorkomen. We kunnen het wel sneller en sneller stilleggen. En we kunnen van daaruit minder contact zoeken. En we kunnen voor onszelf wel een beweging maken naar volwassenheid. Maar eigenlijk maken dat er geen triggers meer komen. Ik denk niet dat mogelijk is. Of ik zou daar ook mijn energie in steken in de preventie. Omdat de preventie, dat is dan weer vanuit mijn hoofd. Maar je kan wel, als het gebeurt, leren om 3 keer adem te halen, een toerke te doen, op de wc te gaan zitten, whatever dat nodig is, zodat je terug in je lichaam komt. En dat je terug jezelf hebt om dan eventueel contact te maken. Dat mag ook tijd overgaan. Dat mag 1 uur overgaan, dat mag 3 uur overgaan. Er is niks, het huis staat niet in brand. Desondanks het gevoel dat je hebt. Dat is een beetje, en dat zoeken voor iedereen. Ik denk dat ook voor iedereen anders is. En het contact net in een relatie zou moeten zijn dat beiden die triggers hebben, dat dat voor beide onaangenaam is. Dat voor beide eigenlijk dezelfde afschuwelijke ervaring is. Ja, en dat de enige verwarring is dat we echt denken dat een ander niets gedaan heeft.
Ik wil daar graag op inspelen, omdat in relatietherapie, en dat is ook wat ik gedacht heb, daar wil ik iets over zeggen, is toch regelmatig al voorgekomen dat de ander dan vraagt, ik wil dat je stopt met mij te triggeren, want je herhaalt dat elke keer. Hè? En dat dat dan ook gecommuniceerd wordt vanuit paniek of drama, wat dan voor ons herkenbaar is als vanuit het innerlijke kind, hè, of het gekwetste kindstuk, dat dan die kwetsuur niet meer wilt voelen, maar dat het net gaat over, ja, kan ik bij mezelf de verantwoordelijkheid nemen en gaan kijken van, wat gebeurt er als die ander dat inderdaad doet? Ja, je kunt zeggen, dat is niet fijn, dat is waar, en je kunt daar beginnen afspraken over maken, maar dat het toch elke keer eerst is van, ja, wat gebeurt er bij mij en wat doe ik en wat heb ik met mezelf eerst te doen voordat ik er contact over maak met de ander en dus niet zomaar de verantwoordelijkheid bij de ander leggen, maar wel zelf verantwoordelijkheid nemen om te kijken, het is mijn gekwetste kind en wat heeft dat nodig en hoe kan ik daar zelf voor zorgen in plaats van de ander te verwachten dat hij dat in handen neemt, hij of zij. Ja, het komt toch vrij regelmatig voor in de relatietherapie en dat vind ik heel boeiend om rond te werken rond dat thema ook van, ja, je kan gewoon niet aan de ander elke keer vragen van doe het zo, doe het zo, doe het zo, want je gaat de ander gewoon in een bepaald keurslijf duwen en dan op een dag word je wakker en zeg je, ik herken jou niet meer, want je bent zo aangepast bij manier van spreken, terwijl je dan zelf met jezelf niet aan de slag gaat, hè? Dan leg je het allemaal buiten jezelf. Dus heel fijn om in relatietherapie mee te werken.
Dus, maar ja. Ik denk ook dat de essentie is, zolang dat je zegt van bijvoorbeeld, jij mag niet boos gaan, want jij bent nu getriggerd, ja, dan besef je niet dat de boosheid van de ander jou triggert.
Ja.
Dus dat jij een probleem hebt, dat jij in je lichaam te blijven hebt, de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen hebt, en dat dat niet is, jij mag niet.
Nee.
Ik bedoel, dat
dat is werkt
gewoon averechts. Oh, ja, zeker, bij dat soort dingen.
Als koppels in het begin zich aanbieden, is dat vaak een van de situaties waar ze tegenaan lopen.
En dat zien mensen dan ook niet als triggers.
Nee, of dat vaak noemt
hebben ze gewoon nu de boosheid. Ik wil die boosheid niet, dat lijkt me gestaan.
Communicatie, we kunnen niet zo goed communiceren. Maar eigenlijk gaat dat over net die diepere laag van de gekwetste kindstukken in onszelf, die zichtbaar worden in een bepaalde heftigheid, vaak. Hè? Ofwel afsluiting, ofwel heftigheid. En waar je dus met jezelf eerst een stuk aan in gesprek te gaan.
En waar je ook dan ook in die zin merkt dat het anders is in relatietherapie. Dat als de mensen in de sessies iets vertellen aan de ander of aan mij of gewoon aan de mensen die daar dan zijn, dat je soms ook merkt dat ik dan, als de een is uitgepraat en ik vraag aan de ander van hoe is dat voor jou, wat hoor je dan? Dat je dan hoort van, ik moest echt op mijn tanden bijten, of ik moest me echt moeite houden om me in te houden. Maar dan, doordat ze dat zeggen, beseffen ze ook van, ah ja, daarom gaat dat thuis vaak mis. Want die ander die is heel blij van, ik heb eindelijk eens kunnen uitpraten. Die ander heeft eerst zich moeten inhouden, want die wou gelijk reageren. Maar dan heeft hij ook beseft van, ah ja, maar waar gaat het nu eigenlijk over? En hoe wil ik eigenlijk echt reageren? Dat is wel tof om dan te merken van, oh ja, want dat is toch het verschil, dat je dan, ja, die triggers zijn er heel snel, maar als jouw partner iets doet en jullie zijn met z'n tweeën, heeft jouw trigger toch meer vrij spel dan als daar de buren ineens bij zitten. Dan gebeurt er toch iets anders met die trigger.
Ja,
niet altijd, maar dat is toch, zo speelt dat wel allemaal.
Ja.
Wanneer je kunt ze toch inhouden.
Ja,
dat inhouden denk ik dat soms interessant is ook, omdat het is elke keer als je eigenlijk een soort van stoom afblaast, hè, ik zou kunnen zeggen, je laat het dan even los, hè, en je legt het dan bij de anderen effectief. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat misschien zelfs een gemiste kans is. Hè. Als je het lost, dan zou je kunnen zeggen, oké, de druk is van de ketel, waardoor dat het dan terug kan wegzakken of zo. Terwijl, ja, als je het meer houdt, en natuurlijk dat vraagt wel wat om het te houden, en natuurlijk is dat voorwerk, want op dat moment zelf kunnen dat allemaal niet fixen. Hè? Dus het is het voorwerk dat ervoor zorgt dat je dat op die momenten dan wel iets anders kunt doen. Maar het is niet de reactie, en welke dat dan ook is, of dat dan je kwaadheid is, of verdriet, of je terugtrekken. Dat kan zoveel kleuren hebben eigenlijk. Maar op zich zou je kunnen zeggen, op die manier fixt het voor jezelf, maar het is geen fixe op lange termijn eigenlijk. Het is maar gewoon om je in dat moment te redden eigenlijk. Maar op langere termijn is dat niet, uiteraard niet de oplossing, maar soms, allee, en ik denk dat het daarom wel iets vraagt om het bij u te pakken, omdat zo stoom afblazen, eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat dat soms ook gewoon deugd doet. En je zegt van, dan ben ik er vanaf. En dan lig ik bij de ander. Voilà. Ja, terwijl het bij u houden en het daar iets mee doen, ja, dat is wel, allee, dat is een hardere noot om te kraken natuurlijk. Dat is een
ander werk.
Ja.
Ik denk, wat heel vaak is, is dat de trigger van één van beide gezien wordt als trigger.
Mm-hmm.
En niet een trigger bij beide tegelijk. Door de reactie.
Ja.
Ja, en dan laten ze ook beiden eigenlijk de relatie los. Mm-hmm. Soms ook diegene die getriggerd is, denkt dat het alleen met hem te maken is. Gaat zijn eigen reactie, zijn eigen boosheid of de schuld daarvan, de verantwoordelijkheid volledig op zich pakken. Maar het is eigenlijk ook... De trigger is bij hem of bij haar, maar ook bij de partner tegelijkertijd. Ja. En ze hebben beiden een stuk werk te doen om dan te kunnen zeggen, van, kijk, wij zijn maar beide getriggerd. We hebben beiden een beetje helderheid in onze kop nodig. En straks gaan we spreken en dan gaat het voor beide beter zijn. Dat is de relatie niet loslaten. En ik denk dat een trigger langs de ene kant van de relatie niet bestaat. Dat het altijd een tegelijkertijd is. Dus als jij de gewoonte hebt van alsmaar triggers bij je partner te zien, dan ben jij op dat ogenblik evenzeer getriggerd en niet in reactie op, maar tegelijkertijd. Ik denk dat dat een grote stap voorwaarts is. Ik denk dat het energetisch zo werkt dat het niet afgescheiden is. Dat het niet afgescheiden is.
Ik vind het wel mooi, dat idee van de relatie niet loslaten, als je dat inzicht krijgt. Van, we zijn hier tegelijkertijd ergens in terechtgekomen. En dan even de pauzeknop inderdaad van reflecteren en van wat is er mijn stuk, zodanig dat je het daarover kan hebben.
En dan zit je ook niet meer in dat schuldig slachtoffer, dader-slachtofferverhaal van je trigger, dat is te zwaar voor mij. En, want dat is een hopeloos verhaal waar je gewoon nooit uit geraakt. Want als een soort regenbui waar je met z'n tweeën bent ingevallen...
En vandaar kunnen we misschien terug concluderen dat we de partner treffen die we nodig hebben om net samen in die triggers te gaan. Tuurlijk, en daar samen eigenlijk een oplossing in kunnen vinden. Hè?
En daar ook de soort samenwerking in te zoeken dan die je nodig hebt. En sommigen pakken te veel op zich en anderen kwakken het te veel bij de anderen. Mm-hmm. Ja, dat is, iedereen moet daar andere dingen in onder ogen zien en andere bewegingen in leren maken.
Ja, en op een gegeven moment, als je er meer met elkaar ook over kan praten, dan weet je ook meer van waar wordt geen in geraakt en waar wordt die ander in geraakt. En welk onderwerp is voor de ander moeilijker om tot rust te komen dan voor de ander. En zo kun je elkaar ook wel helpen.
Ja.
Dat als je toch weet van oké, die heeft een hele drukke dag gehad, of dat is nu, dat wordt nu op die manier gezegd. Oké, even luisteren. Wat wil je nu? Wil je graag dat ik dat of weet ik voor wat? En dan kan het soms al zijn dat er al
meer rust komt.
En dan kun je er wel komen.
Ja, dat is dan die steun en die aanmoediging die je aan elkaar kunt geven zonder het over te nemen eigenlijk.
Maar tegelijkertijd weten we ook dat vraagt werk.
Als het trigger tegelijkertijd is, zijn we eigenlijk blind.
Ja.
We zijn allebei onszelf kwijt.
Ja.
Ja, gewoon allebei los. Ja. Dus daar, wat dat logisch is, wat dat voor de hand liggend is, is dat dan op dat ogenblik eigenlijk...
Ons gezond verstand is totaal los.
Op dat ogenblik wel. Dat is de macht ook die we hebben. Ja, dat is een soort macht die mensen hebben op elkaar. Hè. Als je daar... Als jij mij kunt triggeren en ik kan jou triggeren tegelijkertijd, dat is eigenlijk macht. Want wij willen niet getriggerd worden, we zijn er doodsbang van... Ja, en toch gebeurt dat door de andere. Ah, dat is heel moeilijk om dat te vatten eigenlijk. En toch is dat ook, heeft dat iets heel boeiend, vind ik.
Mm-hmm. Ja.
Net omdat het naar dat onbewuste in ons gaat, waar toch, ik denk dat we eigenlijk niet echt heel diepere wijsheid of een dieper kennis van onszelf kunnen ontwikkelen zonder daar echt naartoe te gaan.
Mm-hmm.
En dit zijn gewoon signalen uit het onbewuste.
Alright. Iedereen alles gezegd?
Ja.
Oké, heel goed. Dank jullie wel voor te luisteren of te kijken op de YouTube naar deze aflevering van onze podcast. Ik hoop dat er ergens iets in jullie is getriggerd, in de positieve zin. En dat jullie daarmee aan de slag kunnen en dat er ergens wat helderheid is. Willen jullie toch wat meer informatie of willen jullie een afspraak of iets dergelijks? Weet ons te vinden op onze website eigenkleur.be of via onze social media. Graag tot de volgende keer.
Dag.
Dag.